Welkom bij Moordmoment, een podcast waarin we een moment nemen om moord en mysterie te onderzoeken. Hey hoi, welkom terug. Voor vandaag weer een lekker ouderwets mysterie. Eentje waar vele films en series over gemaakt zijn al. Bijna iedereen kent het verhaal wel. Van D.B. Cooper. Een van mijn favoriete verhalen. Aangezien het eigenlijk een meestercrimineel is die niemand kwaad heeft gedaan. En daarna spoorloos is verdwenen. Geniaal plan opgezet. En hij is ermee weggekomen. Nog steeds tot op de dag van vandaag is bij niemand bekend wie hij was. En waar hij gebleven is. Dus luister mee. Voor een woensdagmiddag is het relatief druk op Portland International Airport. Rond 4 uur in de middag van 24 november 1971, de dag voor Thanksgiving, koopt een onopvallende man een ticket van $20 voor vlucht 305 van Northwest Orient Airlines voor de vlucht naar Seattle, Washington. Een reis van slechts een half uurtje. Een accentloze, attente, donkerhaarige blanke man van halverwege de 40, ongeveer 1,83 lang, gekleed in een zwarte regenjas, een donker maatpak met een wit, glad gestreken overhemd, een stropdas met een opgespeld parelmoer en verzorgde instappers. In zijn rechterhand een nette aktekoffer. De man noemt zichzelf Dan Cooper, een naam die later vals blijkt te zijn. Hij krijgt een stoel aan het gangpad toegewezen. Stoel 18C, voor de vlucht van 5:05. Terwijl het vliegtuig wacht om te kunnen opstijgen, steekt de man rustig een sigaretje op. Toen mocht dat nog. En bestelde een whisky met bruiswater. Ook in de Boeing 727 is het rustig. Nauwelijks 1/3 van de stoelen is bezet. Het vliegtuig vervoert die dag 36 passagiers en de crew. De crew bestaat uit piloot kapitein William Scott, eerste officier Bob Radacek, boordwerktuigkundige H.E. Anderson en de twee stewardessen Tina Mucklow en Florence Schaffner. Kort na het opstijgen in Portland geeft Cooper stewardess Schaffner een briefje. Denkend dat dit een briefje met slappe versierpoging is, stopt ze het briefje direct in haar zak en negeert het. De eerstvolgende keer dat ze weer langs hem loopt, maakt Cooper haar duidelijk dat ze echt even het briefje moet lezen en hij knikt met zijn hoofd richting zijn koffer. Schaffner loopt naar de kombuis en leest het briefje. Er staat op dat de man een bom in zijn koffer heeft. Hij eist 4 parachutes, waaronder 2 reserveparachutes, $200.000 in biljetten van $20... en een tanktruck op de eindbestemming om het vliegtuig van extra brandstof te voorzien. Samen met de andere stewardess haast Schaffner zich naar de cockpit om de piloot te waarschuwen. Die piloot neemt direct contact op met de luchtverkeersleiding. Die neemt contact op met de politie van Seattle, die op hun beurt de FBI op de hoogte brengt. De FBI doet het dringende verzoek aan de president van de luchtvaartmaatschappij, Donald Nyrup, om aan alle eisen van Cooper te voldoen. Nyrup wil elke vorm van negatieve publiciteit voorkomen, dus gaat akkoord. Ondertussen eist Cooper het briefje terug van een stewardessen, waardoor de exacte woorden niet bekend zijn. Cooper wil dat de spullen bij aankomst op Seattle Airport worden afgeleverd en dreigt het vliegtuig op te blazen als hij niet krijgt waar hij om vraagt. Dan gaat hij naast het raam staan en stewardess Schaffner neemt plaats in zijn stoel. Cooper opent zijn koffertje net ver genoeg, zodat Schaffner naar binnen kan kijken. Daar ziet ze een tal van draden, rode staven en een batterij. Cooper zegt haar zijn aanvullende eisen op te moeten schrijven en terug te gaan naar de cockpit. Na het doorgeven van dit tweede briefje moet ze de piloot vertellen dat hij in de lucht moet blijven tot het geld en de parachutes voor hem zijn klaargelegd. Via de intercom vertelt de piloot dat er een klein mechanisch probleem is, waardoor ze niet direct kunnen landen en nog even blijven rondcirkelen. De meeste passagiers zijn daardoor niet eens op de hoogte van de kaping. Cooper was heel precies in zijn eis. $200.000 in briefjes van 20. Het zou ongeveer 21 pond wegen, zo'n 9,5 kilo. Kleinere biljetten zouden het gewicht toevoegen. Grotere biljetten zouden minder wegen, maar moeilijker uit te geven zijn. Hij gaf zelfs aan dat hij willekeurige serienummers wilde, geen opeenvolgende. De FBI gaf hem willekeurige serienummers, maar probeerde er wel voor te zorgen dat alle series begonnen met de codeletter L. Het verzamelen van het geld bleek makkelijker dan het verzamelen van de parachutes. McCord Air Force Base bood aan om de parachutes te leveren, maar Cooper wees dit af. Hij wilde geen militaire, maar civiele parachutes met trekkoorden. De politie van Seattle nam daarop contact met de eigenaar van de skydiving school. Die was op dat moment al gesloten, maar ze konden hem overtuigen 4 parachutes te verkopen. Doordat Cooper 2 parachutes had gevraagd, gingen de autoriteiten ervan uit dat hij samen met een passagier of bemanningslid als gijzelaar uit het vliegtuig zou springen. Ze dachten er even over na om dummy-parachutes te leveren, maar wilden het leven van een burger niet op het spel zetten. Ondertussen heeft Cooper zijn zonnebril opgezet en nog een whisky met bruiswater besteld. Hij betaalt netjes zijn rekening. Scheffner mag het wisselgeld zelfs houden. Hij blijft verder beleefd en uiterst vriendelijk. En hij biedt zelfs aan om warme maaltijden aan zijn ijzerpakket toe te voegen, zodat de bemanning een warme maaltijd kan eten. Cooper blijft kalm en lijkt op geen enkel moment nerveus. Hij lijkt zijn omgeving goed te kennen en herkent de stad Tacoma vanuit het vliegtuigraampje. 2 uur lang cirkelt het vliegtuig boven het water nabij Seattle. Om 17:24 stuurt het grondteam een radiosignaal naar kapitein Scott. Daarin vertelden ze hem dat het geld en de parachutes waren geregeld en iedereen klaar stond voor hun aankomst. Even na 5:30 wordt eindelijk de landing ingezet. Cooper zegt dat ze naar een afgelegen, goed verlicht gebied moeten taxiën na de landing. Hij laat de cabineverlichting dimmen en beveelt dat er geen enkel voertuig het vliegtuig mag benaderen. Daarnaast geeft hij de opdracht alle ramen te blinderen uit vrees voor scherpschutters. De persoon die het geld en de parachutes moet komen brengen, moet zonder begeleiding komen. Zodra stewardess Mucklow de trap naar beneden laat, komt er een medewerker aangereden in een bedrijfswagen. De medewerker draagt 2 parachutes tegelijk de trap op en overhandigt ze aan Mucklow. Vervolgens wordt al het geld in een grote banktas aan boord gebracht. Een FAA-functionaris vraagt de kapitein toestemming om aan boord te komen. Waarschijnlijk om te waarschuwen voor de gevaren en gevolgen van luchtpiraterij. Maar Cooper weigert zijn verzoek. Als onderdeel van de overeenkomst laat Cooper vervolgens de 36 passagiers uitstappen. Ook stewardess Scheffner mag de Boeing verlaten. De gezagsvoerders en 1 stewardess blijven aan boord en het bijtanken begint. In de tussentijd vertelt Cooper de bemanning het vervolg van de reis met Mexico-stad als eindbestemming. De achterste deur van het vliegtuig heeft een uitschuifbare trap. In eerste instantie eist Cooper dat deze deur geopend blijft tijdens het opstijgen. Dit zou een levensgevaarlijke situatie opleveren en de luchtvaartmaatschappij protesteert. Bij nader inzien is Cooper het hiermee eens en hij besluit de trap dan maar tijdens de vlucht naar beneden te laten. Hij draagt stewardess Mucklow op de instructies voor de bediening van de achtertrap aan hem voor te lezen. Wanneer Mucklow aangeeft dat het neerlaten van de trap niet mogelijk is tijdens de vlucht, geeft Cooper aan dat ze het mis heeft. Cooper weet veel over de Boeing 727. Hij geeft de cockpit enkele technische instructies hoe ze moeten vliegen. Het vliegtuig moet onder de 10.000 voet blijven en de snelheid onder de 150 knopen houden. Om de Mexicaanse hoofdstad te bereiken op deze hoogte en snelheid, is er dan alleen nog een tankbeurt nodig. Cooper spreekt met de piloten af dat dit in Reno, Nevada gaat gebeuren. Cooper gaf de kapitein ook de opdracht om de cabine drukloos te maken. Hij wist dat een persoon normaal kan ademen op 10.000 voet en dat er bij een gelijke druk geen hevige windstoot zou zijn als de achtertrap naar beneden zou gaan. Om 7:45 s'avonds vertrekt het vliegtuig vanaf Seattle. Zonder dat de kaper het weet, volgen enkele straaljagers van de Amerikaanse luchtmacht de kist op gepaste afstand. Na het opstijgen mag de bemanning de cockpit niet meer verlaten. Er is geen kijkgaatje aanwezig in de cockpitdeur, dus de bemanning heeft geen flauw idee wat Cooper aan het doen is. Om 8:00 geeft een rode lamp in de cockpit aan dat de achterdeur geopend is. Kapitein Scott vraagt via de intercom of ze iets voor hem kunnen doen. Cooper reageert boos. Nee! En dat was het laatste wat ze ooit van Dan Cooper hebben gehoord. Om iets voor 8:30 maakt de Boeing ineens een boog. De neus dook daar beneden, gevolgd door een correctie in de staart. De kapitein noteerde de plaats van de duik, zo'n 40 mijl ten noorden van Portland in de buurt van de Lewisrivier. De bemanning ging ervan uit dat de achtertrap tijdens die boog werd neergelaten en Cooper was gesprongen. Ze durfden op dat moment de cockpit niet te verlaten, omdat ze zijn bevelen niet wilden negeren. Om 9:45 landde het vliegtuig in Reno, Nevada. De autoriteiten omsingelen de Boeing direct. Kapitein Scott sprak via de intercom en wachtte. Toen hij geen antwoord kreeg, opende hij de cockpitdeur. Het vliegtuig was leeg. Cooper, samen met het geld en al zijn bezittingen, waren verdwenen. Het enige wat overbleef was de tweede parachute en de zwarte J.C. Penney's stropdas, die hij afdeed voor de sprong. De straaljagerpiloten hebben niets of niemand het vliegtuig zien verlaten. De vogel was letterlijk gevlogen. Sindsdien heeft niemand ooit nog iets van Cooper gehoord. Alle daaropvolgende onderzoeken konden niet bewijzen dat hij de sprong had overleefd. Tijdens de kaping probeerde de politie het vliegtuig te volgen en te wachten tot iemand zou springen. Maar door het slechte weer kon de politie het terrein niet onderzoeken tot aan de volgende dag. Die Thanksgiving en enkele weken daarna voerde de politie een uitgebreide zoektocht die geen spoor van de kaper of parachute opleverde. De politie begon te zoeken naar de naam Dan Cooper, voor het geval de kaper zijn echte naam gebruikte. Maar helaas. Diverse compositietekeningen werden verspreid en tientallen personen verhoord. Een politiedossier van een man uit Oregon genaamd D.B. Cooper werd ontdekt en beschouwd als mogelijke verdachte. Een gretige en onvoorzichtige journalist verwarde de naam van de man voor de alias van de kaper en vervolgens werd deze fout herhaald door de vele andere verslaggevers. Zo werd Dan Cooper bekend als D.B. Cooper. De FBI lanceerde wat een van de langste en meest uitgebreide onderzoeken in haar geschiedenis zou worden, bekend als NORJAC, samengesteld uit de woorden Northwest Hijack. De FBI was ervan overtuigd dat Cooper zowel vliegtuigen als het gebied kende en speculeerde dat hij in het leger diende, mogelijk als parachutist. Later dacht men dat de sprong toch te gevaarlijk zou zijn voor een ervaren parachutist en hij had niet bemerkt dat de reserveparachute was dichtgenaaid voor gebruik bij trainingen van de skydive school. In 5 jaar tijd bekeek de FBI zo'n 800 verdachten, die ook één voor één werden vrijgepleit. Sommigen werden uitgesloten op basis van het DNA die op de stropdas werd gevonden, die Cooper afdeed voor zijn sprong. Een hoofdverdachte was Vietnam-veteraan en ervaren skydiver Richard Floyd McCoy Jr. Enkele maanden later werd hij gearresteerd voor een soortgelijk misdrijf. Met een handgranaat hield hij de inzittenden van een vliegtuig gegijzeld en sprong uit het vliegtuig na ontvangst van $500.000 losgeld. Hij werd echter als verdachte geëlimineerd, mede omdat hij niet voldeed aan de omschrijving die de stewardessen gaven. Tijdens het uitzitten van zijn straf maakte McCoy een neppistool en ontsnapte uit de gevangenis, maar werd gedood in een vuurgevecht met de politie. Velen speculeerden dat Cooper het niet had overleefd. Op die hoogte was de wind meer dan 322 km per uur en het was winter. Hij droeg ongeschikte zakelijke kleding en de parachute die hij uiteindelijk gebruikte kon niet worden bestuurd. Bovendien zou hij in een ruig, zwaar bebost gebied zijn beland. In 1978 vindt een jager in de Amerikaanse wildernis een geplastificeerde handleiding van het vliegtuig. Het is een eerste vondst. Daarna volgden vele doodlopende sporen, tot onderzoekers in 1980 hoorden van een jongen die een rottend pakket met $5.800 vond. Het was begraven langs de Columbia River, ten noorden van Portland en ongeveer 32 kilometer van Ariel. De serienummers van het geld, allemaal $20 biljetten, kwamen overeen met die van het losgeld. Na een uitgebreide zoektocht werd verder niets meer gevonden. De uitbarsting van Mount St. Helen op 18 mei 1980 heeft waarschijnlijk alle resterende aanwijzingen vernietigd. In de loop van de tijd hebben velen bekend Dan Cooper te zijn. De FBI heeft deze zaken stilletjes onderzocht, maar dat heeft nooit iets bruikbaars opgeleverd. Vingerafdrukken en bekentenissen werden vergeleken met onbekende afdrukken die werden verzameld van het gekaapte vliegtuig. Tot nu toe geen enkele match. Het land was en bleef gefascineerd door het onopgeloste mysterie en D.B. Cooper werd een soort volksheld die vele liedjes, boeken en films inspireerde. In augustus 2011 beweerde Marla Cooper dat haar oom L.D. Cooper de gezochte Dan Cooper was. Marla beweerde dat ze een gesprek hoorde dat hun geldproblemen voorbij waren en dat ze een vliegtuig hadden gekaapt. Ze vertelde daarentegen ook dat er nooit geld werd teruggevonden, omdat haar oom het verloor tijdens de sprong. Hoewel veel mensen Dan Cooper hebben geïdentificeerd als een van hun lang verloren gewaande familieleden, lijken de beweringen van Marla Cooper het dichtst bij de waarheid te zijn. Een van de stewardessen van de vlucht gaf aan dat L.D. Cooper wel heel erg leek op de kaper. Deze theorie is door de autoriteiten als niet waarschijnlijk geacht. Hoewel de FBI ook daarna nog vele tips bleef ontvangen, sloot het agentschap in 2016 officieel het onderzoek af en verklaarde dat hun tijd en energie het beste voor andere zaken gebruikt kon worden. Ook van het geld is nooit een spoor gevonden. Ondanks 45 jaar aan tips en theorieën blijft de echte naam van Amerika's beroemdste kaper een mysterie. De legende leeft voort. Het verhaal wat je zojuist hoorde is inclusief beeldmateriaal terug te vinden op moordmoment.blogspot.com. Bedankt voor het luisteren naar Moordmoment. Tot de volgende keer.